Ik weet niet precies meer waar ik het de vorige keer over gehad heb toen ik in uw midden was. Weet u het nog? Over die pilaren. Ja, dat dacht ik ook, maar ik wist niet zeker meer. Ik word ook een dagje ouder. Over die twee pilaren in de voorhal van de tempel. Die twee reusachtige pilaren van koper. Die spreken van de Heer Jezus. In feite, ze hadden geen dragende kracht. Ze hoefden het dak niet te dragen. Maar ze waren daar neergezet, ongetwijfeld ook in dat ontwerp dat David had gekregen van de Heere, was dat opgenomen geweest omdat zij een boodschap moesten uitdragen. Die ene pilaar, de rechterpilaar, die kreeg de naam Jachin en de linkerpilaar kreeg de naam Boas. Heel goed. Toen ik daar nog eens verder over nadacht... Dan, als je dan in de boeken van de koningen leest, dan zijn er twee koningen waarvan gezegd wordt dat zij bij de pilaar stonden. Twee koningen stonden bij de pilaar. En we gaan er vanmorgen één met elkaar bekijken, want ik denk nou, doe dat die twee koningen één keer, maar dat wordt uitgebreid. Dus we doen vanmorgen één koning, de eerste koning die bij de pilaar stond. En we gaan met elkaar lezen in 2 Koningen hoofdstuk 11. 2 Koningen 11. Want dat heeft natuurlijk een betekenis als dat zo nadrukkelijk wordt gezegd dat die koningen bij de pilaar stonden. Er worden heel wat koningen beschreven binnen het tweestammenrijk, maar alleen van deze twee wordt het gezegd. In een bepaalde situatie staan ze dus bij de pilaar. 2 Koningen hoofdstuk 11. Toen Athalia, de moeder van Ahazia, zag dat haar zoon dood was, stond zij op en bracht zij heel het koninklijke nageslacht om. Maar Jozeba, de dochter van koning Joram, de zuster van Ahazia, nam Joas. De zoon van Ahazia nam hem weg uit het midden van de zonen van de koning die ter dood gebracht werden en bracht hem en zijn voedster naar de linnenkamer. En ze verborgen hem voor Athalia, zodat hij niet gedood werd. Hij bleef 6 jaar met haar verborgen in het huis van de Heere, terwijl Athalia over het land regeerde. In het 7e jaar stuurde Jojada boden en liet de bevelhebbers over 100 van de garde en van de lijfwacht halen. Hij bracht hen bij zich in het huis van de Heere en sloot een verbond met hen. Hij nam in het huis van de Heere een eed af en toonde hun de zoon van de koning. Hij gebood hun, dit is wat u doen moet. Een derde deel van u die op de Sabbat de dienst gaan doen, moet de wacht betrekken bij het huis van de koning. Een derde deel moet bij de poort Soer gaan staan en een derde deel bij de poort achter de lijfwacht. Zo moet u om beurten de wacht betrekken bij dit huis. En 2 afdelingen van u allen die op de Sabbat afgelost worden, moeten de wacht bij het huis van de Heere betrekken bij de koning. U moet de koning rondom omringen, ieder met zijn wapens in zijn hand. Wie de gelederen binnendringt, moet gedood worden. U moet bij de koning blijven, waar hij ook gaat of staat. De bevelhebbers over 100 deden overeenkomstig alles wat de Heer Jojada geboden had. En ieder nam zijn mannen die op de Sabbat dienst gingen doen mee. Met hen die op de Sabbat afgelost werden en ze kwamen bij de priester Jojada. De priester gaf de bevelhebbers over 100 de speren en de schilden die van koning David geweest waren, die in het huis van de Heere waren. En de leden van de lijfwacht stonden rondom de koning, ieder met zijn wapens in zijn hand. Van de rechterzijde van het huis tot de linkerzijde van het huis, in de richting van het altaar en in de richting van het huis. Daarna bracht hij de zoon van de koning naar buiten, zette hem de diadeem op en gaf hem de getuigenis. Ze maakten hem koning en zalfden hem. Ze klapten in de handen en zeiden, leve de koning! Toen Natalia het geluid van de lijfwacht en het volk hoorde, kwam ze naar het volk in het huis van de Heere. En ze zag en zie, de koning stond volgens de bepaling bij de pilaar. En bij de koning de bevelhebbers en de trompetten. En de hele bevolking van het land was blij en blies op de trompetten. Toen scheurde Athalia haar kleren en riep, verraad, verraad. Bij de priester Jojada geboden bevelhebbers over 100, die over het leger aangesteld waren, en zei tegen hen, breng haar buiten de gelederen en dood wie haar volgt met het zwaard. Want de priester had gezegd, laat haar niet in het huis van de Heere gedood worden. Daarop sloegen ze de handen aan haar. Zij was via de ingang van de paarden bij het huis van de koning gekomen en ze werd daar gedood. En Jojada sloot een verbond tussen de Heere, de koning en het volk, om een volk voor de Heere te zijn. En ook tussen de koning en het volk. Daarna ging de hele bevolking van het land naar het huis van Baal en brak dat af. Zijn altaar en zijn beelden braken ze volledig in stukken. Mattan, de priester van de Baal, doodde zij voor de altaren. De priester stelde de ambten weer in voor het huis van de Heere. Hij nam de bevelhebbers over 100, de garde, de lijfwacht en de hele bevolking van het land met zich mee. Ze haalden de koning uit het huis van de Heere en kwamen via de weg van de poort van de lijfwacht in het huis van de koning en nam plaats op de koningstroon. De hele bevolking van het land was blij en de stad bleef rustig nadat ze Atalia bij het huis van de koning met het zwaard gedood hadden. Joas was 7 jaar oud toen hij koning werd. Tot zover. Ja, eigenlijk een hele bijzondere geschiedenis die we met elkaar hebben gelezen. Een hele tragische geschiedenis zoals die begint. Het is Atalia die daar als een soort regentes uiteindelijk een vreselijke beslissing neemt. Zij is een dochter van Achab. Joram, de opa van Joas, is met haar getrouwd. Er staat heel nadrukkelijk in dat leven van die koning dat hij verzwagerde zich met het huis van Achab. En dat had vreselijke gevolgen. Niet alleen voor hemzelf, hij ging uiteindelijk de afgoden dienen. Maar we zien wat uiteindelijk het gevolg is in de geschiedenis die we met elkaar hebben gelezen. Zij, als haar zoon Ahazia dood is, dan brengt ze het hele koninklijk nageslacht op. Al haar kleinkinderen wil ze uiteindelijk vermoorden. En dan is er één die dan in het midden van al die jongens wacht totdat hij ter dood gebracht wordt, want zo staat het er. Die wordt dan gered. En dat is op zichzelf eigenlijk heel bijzonder. We zien hier dat Atalia door de duivel gebruikt wordt om te proberen om de lijn van de Messias af te snijden. Want hier al die zonen van Ahazia die daar zijn, zijn allemaal afstammelingen van David. En uit die lijn van David, ja, daar wordt de Messias uit beloofd. De Heer Jezus Christus, zoals wij hem kennen. En dan is er één vrouw die de moed heeft om in te grijpen. Dat is heel apart in de Bijbel, dat het vaak vrouwen zijn die de moed hebben om in te grijpen. De moed hebben om inderdaad tegen datgene wat zo bedreigend is in te gaan. Het is Jozeba, een zus van koning Ahazia. De tante van al die zonen van Ahazia die daar uiteindelijk wachten op de dood. Een wonderlijke redding vindt er plaats. De lijn van de Messias dreigt doorgesneden te worden, maar er is één vrouw met de naam Jozeba. En zij neemt één van die kinderen weg, waarschijnlijk nog een zuigeling, een heel klein pasgeboren jongetje. En zij brengt hem in veiligheid. Jozeba betekent de Heere heeft gezworen. Dat vind ik zo bijzonder. Ook die namen die wijzen naar dat geweldige wat God doet. Want God heeft inderdaad gezworen. God heeft gezworen aan David. En dat staat in Psalm 89, vers 36 en 37. Eens heb ik gezworen bij mijn heiligheid. Nooit zal ik tegen David liegen. Zijn nageslacht zal voor eeuwig blijven. Zijn troon zal voor mij zijn, vast als de zon. De Heere heeft gezworen aan David. En ik las gisteren in mijn stille tijd in Kronieken dat geweldige wat Nathan dan uiteindelijk aan David mag meedelen. David die een huis voor de Heere wil bouwen. Maar dan zegt Nathan namens de Heere dat de Heere voor hem een huis gaat bouwen. En dat uiteindelijk zijn troon zal blijven tot in alle eeuwigheid. Dat één die uit zijn zonen zal voortkomen op die troon zal zitten tot in eeuwigheid. De Messias. En als je dan kijkt naar de reactie van David, dat hij dan de tent binnengaat en dat hij dan een heel indrukwekkend gebed bidt tot de Heere. Waarin hij zijn geweldige dankbaarheid, maar ook nederigheid aan de Heere betoont. Wie ben ik? Wie ben ik dat u dat aan mij belooft? Deze jonge Joas, want zo heet hij, die wordt niet gedood. Hij wordt door Jozeba gered. De Heer heeft gezworen, de Heer gebruikt deze vrouw om die lijn van de Messias vast te laten zijn, te garanderen. Zij nam hem weg uit het midden van de zonen van de koning die ter dood gebracht werden en bracht hem en zijn voedster naar de lindenkamer. En ze verborgen hem voor Atalia, zodat hij niet gedood werd. Ik heb de vorige keer gezegd dat die pilaren beelden zijn van de Heer Jezus. Door die pilaren, tussen die pilaren door, was de enige mogelijkheid om in Gods tegenwoordigheid in de tempel te komen. Uiteindelijk in het Heilige der Heiligen. De Bijbel is vol van allerlei beelden die spreken van de Heer Jezus. En ook in dit geval van personen. Want die Joas, dat kleine jongetje, is een beeld van de Heer Jezus. Het is heel treffend om te zien dat deze Joas ontsnapt aan een kindermoord. Zoals de Heer Jezus later ontsnapt aan de kindermoord in Bethlehem. Nu, in deze situatie, is het Atalia die probeert de lijn van de Messias door te knippen, als het ware. De duivel gebruikt haar daarvoor. En het is Herodes die door de duivel gebruikt wordt om uiteindelijk de Messias zelf te doden. Maar hij wordt gered. Want de Heere heeft gezworen. De Heer heeft gezworen aan David, er zal één op de troon zitten tot in alle eeuwigheid. De Bijbel is vol van de Heer Jezus. Zowel in beelden als in personen. Maar ook in woorden. Hij is het woord dat vlees geworden is. En hij zegt in het Nieuwe Testament, ik ben de Alpha en de Omega. De eerste en de laatste, het begin en het einde. De Alpha en de Omega. De Alpha is de eerste letter van het Griekse alfabet. De Omega is de laatste letter van het Griekse alfabet. Hij is de eerste en de laatste, maar dat betekent eigenlijk ook dat hij het hele alfabet is. Hij is het woord. Een poosje geleden las ik een boek waarin me voor het eerst werd aangedragen dat je dat ook in het Oude Testament al hebt. Dat daar in de Hebreeuwse taal de eerste letter en de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet, de Alef en de Taf, staan. De Alfa en de Omega en de Alef en de Taf. En dat je helemaal in het begin van de Bijbel dat al tegenkomt. In de beginnen schiep God de hemelen en de aarde. In het Hebreeuws staat er Bereshit, Bara, Elohim, Et, en dat is die Alef en die Taf, Et, Hashamayim, Ve'et, Ha'aretz. In de beginnen schiep God de hemelen en de aarde. Maar dat woordje Et, die Alef en die Taf, dat wordt niet vertaald. Dat is eigenlijk een woordje wat niet te vertalen is. Maar het is wel weer dat die eerste letter en die laatste letter van dat Hebreeuwse alfabet. Dus je zou kunnen zeggen, je vindt de Heer Jezus terug in de tekst van het Oude Testament. En dat woordje et kom je heel veel keer tegen in het Oude Testament. En ook in die geschiedenis van Joas. Dat is heel bijzonder. Dat je ook hier die naam terugvindt. Want er staat bij die naam Joas, dan staat er eigenlijk et Joas. Dat is heel apart. Dus voor die naam Joas staat dat woordje et. die Alef en die Taf, de eerste en de laatste, de Alpha en de Omega. Dat wil zeggen, naar mijn inzicht, dat deze Joas heel bijzonder heen wijst naar de Heer Jezus. Dat dat als het ware door dat woord wordt benadrukt. Let op, hij lijkt op de Heer Jezus. Nou, de eerste overeenkomst hebben we dus al gezien als het gaat over dat hij aan de kindermoord ontsnapt. Maar de naam die aan hem gegeven is, spreekt ook heel bijzonder van de Heer Jezus. Joas betekent, er zijn altijd verschillende uitleggingen voor namen, want dat heeft altijd te maken met, ja, waar denk je dat het van afgeleid wordt? Maar de eerste betekenis, de Heere is man geworden. De Heere is man geworden. Joas of Joish, ish in het Hebreeuws is man, isha is vrouw. Dus de Heere is man geworden. Sommigen zeggen, de Heere is mens geworden, maar de Heere is man geworden, volgens de letterlijke tekst. Nou, dat is natuurlijk heel bijzonder als het gaat over de Heer Jezus. En dan kom je eigenlijk meteen bij Jesaja hoofdstuk 9, waar staat, een kind is ons geboren. De Heere, Yahweh, is mens geworden. Een andere betekenis van Joas is, de Heere heeft hem gegeven. De Heer heeft hem gegeven. Dus de Heer is mens geworden en de Heer heeft hem gegeven. Jesaja 9, vers 6. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Aan één kant het mens zijn van de Messias. Aan de andere kant het God zijn van de Messias. Een zoon is ons gegeven. God de Zoon werd mens in de moederschoot van Maria. Wat een geweldige overeenkomst met die et Joas. Joas, degene die dan heen wijst naar de Heer Jezus. Hij is 6 jaar verborgen in de tempel. En in het 7e jaar wordt hij door Jojada, de priester, uiteindelijk aan het volk getoond. De Heer Jezus is, nadat hij ontsnapt was aan de kindermoord van Bethlehem, naar in Egypte geweest en uiteindelijk komt hij terug. En in feite is hij dan, behalve dat hij dan 1 keer beschreven wordt als hij 12 jaar is in de tempel gekomen zijnde, is hij verder verborgen. Verborgen in Nazareth. Maar dan begint zijn openbare optreden. En door wie wordt hij als het ware gepresenteerd? Door een priester. Door Johannes de Doper. Want Johannes de Doper was een priester. Zijn vader was een priester. En je werd priester bij geboorte. Dus hij was een priester. En het is deze Johannes de Doper die in feite de Heer Jezus presenteert. En hij zegt tegen het volk, hij komt die sterker is dan ik. Wie ik niet waard ben, dus de riem van zijn sandalen los te maken. Lucas 3, vers 16. Dus deze Joas, een geweldig beeld van de Heer Jezus. Het is uiteindelijk dat hij 7 jaar oud is, daar zijn we mee geëindigd, als hij koning wordt. Hij is 7 jaar oud als hij koning wordt. We hebben met elkaar gelezen dat Atalia op een bepaald moment hem ziet staan bij de pilaar. Bij die pilaar, dat wordt ook eventjes erbij gezegd, dat dat zo was volgens de gewoonte. Hij is degene die dan daar de kroon op krijgt, de getuigenis wordt in zijn hand gegeven, vers 12, en ze zalfden hem tot koning. Hij is degene die daar dan dus bij die pilaar staat. 7 is hij als die koning wordt en 7 is het getal van de volheid. Het is de Heer Jezus die daar aan zijn openbare optreden gaat beginnen als hij door Johannes de Doper wordt gedoopt en daar in feite zijn openbare bediening dus gaat beginnen. De volheid wordt ook door de apostel Paulus overgesproken in Galaten 4... Vers 4, maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Joas, hij wordt bij die pilaar gezalfd tot koning. En de Heer Jezus, hij is als koning geboren. Natuurlijk, deze Joas was in feite ook als koning geboren. Hij was uit het zaad van David. Hij was een koning van geboorte. Maar hij werd nu officieel tot koning aangesteld. 7 jaar oud. Nou, alles wat 7 jaar is, zit boven volgens mij nou, toch? 7 jaar, kun je nagaan. Net naar de basisschool. En hij wordt koning over het tweestammenrijk. De Heer Jezus, hij is ook gezalfd. Hij is gezalfd met de Heilige Geest. In Handelingen 10, vers 38 wordt over hem gezegd hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest. En met kracht. En hoe hij het land doorgegaan is, terwijl hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren genas, want God was met hem. En de koning, de Heer Jezus, hij predikt het evangelie van het koninkrijk. Hij was als de koning in het midden, zoals we de vorige keer met die pilaren gezien hebben. Hij is de koning van Israël. En hij is degene die zei, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Hij heeft gezegd, ik ben de deur. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En hij preekt het evangelie van het koninkrijk en zei, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Joas stond bij de pilaar. En welke pilaar zal dat geweest zijn? Ik denk Jachin. Want Jachin, dat betekent hij zal vestigen. Of hij zal bevestigen, of hij zal oprichten. Het is bijzonder om te zien, inderdaad, in de eerste plaats dat er gesproken wordt over dat er ook een verbond gemaakt wordt. Jojada maakte een verbond, vers 17, tussen de Heere, de koning en het volk. En ook tussen de koning en het volk. Een verbond. Een verbond bij die pilaar. Waarvan ik de vorige keer geprobeerd heb uit te leggen dat dat woordje oprichten of vestigen of bevestigen vaak gebruikt wordt voor een verbond. Bij Noach, bij David en uiteindelijk ook bij het nieuwe verbond dat God door de Heer Jezus heeft ingewijd door zijn kostbaar dierbaar bloed. De Heere zal vestigen. En in Jesaja, nog meer vers 9 en hoofdstuk 9 vers 5 en 6. En aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk. Om het te grondvesten en te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. Hier zien we dus heel nadrukkelijk de aankondiging van de Messias door Jesaja. Kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en uiteindelijk zal die plaatsnemen op de troon. Dat gaat nog gebeuren. Als die plaats gaat nemen op de troon van David te Jeruzalem, dan zal er aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede geen einde zijn. En dan zal hij dat grondvesten, dat koninkrijk, en ondersteunen door recht en gerechtigheid. Als we zien vandaag in de wereld hoeveel onrecht er is, hoeveel ongerechtigheid er is. Zoveel mensen, zoveel leiders van volken, in feite eigenlijk uit zijn op hun eigen macht en positie. Maar de Heere gaat een rijk oprichten van recht en gerechtigheid. En daar zien we naar uit. En als je de belofte ziet die de engel Gabriel aan Maria heeft gedaan, dan lijkt dat ook heel veel op wat in Jesaja 9 staat. Dat hij zal plaatsnemen op de troon van zijn vader David. En dat hij zal regeren over het huis van Israël. Dus heel veel lijnen tussen deze kleine jonge Joas en tussen de Heer Jezus. Joas geeft opdracht tot herstel van de tempel als hij daar uiteindelijk op de troon zit. Maar die tempel dat herstel van die tempel. We zien bij de Heer Jezus dat aan het begin van zijn openbare optreden, dat hij de tempel reinigt. In Johannes 2, vers 13 tot 21 wordt dat beschreven. De tempelreiniging. En er waren zeer waarschijnlijk twee tempelreinigingen. Eén aan het begin van zijn openbare optreden en één aan het eind van zijn openbare optreden, vlak voor zijn lijden en sterven. Op die eerste dag van de week als hij over de Olijfberg gaat. En dan in de tempel komt en dan de tempel reinigt. Hij begint zijn openbare optreden met een tempelreiniging en hij eindigt daarmee. Waarmee hij als het ware duidelijk gemaakt heeft hoe belangrijk het is dat er een werkelijke, zuivere dienst aan God moest plaatsvinden. Er was in die tempel zoveel scheefgroei. Er was heel wat uiterlijk vertoon, maar er was geen werkelijke eredienst. En zo kan de Heere ook in ons leven uiteindelijk wijzen dat er gereinigd moet worden. Ook in ons leven, in ons lichaam. Wij zijn een tempel van de Heilige Geest geworden. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En daar moet gereinigd worden. En de Heere, die kan alleen die reiniging tot stand brengen. Hij doet dat door zijn woord en door zijn geest. En zijn we bereid om ons te laten reinigen tot eer van de Heere? In de Bijbel lezen we als die tempelreiniging heeft plaatsgevonden, toen de Heer Jezus weg was, hebben ze gewoon alle tafeltjes weer teruggezet waarschijnlijk. En al die dieren weer naar binnen gebracht. Want 3 jaar later moest hij weer die tempel reinigen. En zo kan het in ons leven misschien ook zijn, hè, dat we dingen wegdoen, maar stiekem via de achterdeur komen ze toch weer terug. Bepaalde zondige ideeën, gedachten. En ik ben niet beter als u. Het is zo gemakkelijk dat dat weer in je gedachten komt, in je leven komt. Maar de Heer wil dat wij reine tempels zijn. Dus apostel Paulus die daar natuurlijk ook over spreekt in de Korinthebrief. Want wat heeft de tempel van God met de afgoden? Wat heeft het licht met de duisternis? Het is zo belangrijk dat wij inderdaad een rein en heilig leven leiden. Als we de Heer Jezus hebben leren kennen en al onze zonde en schuld vergeven is door zijn offer, door zijn opstanding uit de doden. Want we zongen dat laatste lied, dank u voor het kruis. Nou, dat is inderdaad een geweldig iets om voor te danken, maar die laatste regel zing ik dan voor mezelf altijd, dank u voor het open graf. Want als er geen open graf zou zijn geweest, dan hadden er bij wijze van spreken wel 100 kruisen kunnen staan, maar dan hadden we nog geen vergeving. Dank u voor het kruis, dank u voor het kruis, dank u voor het open graf. Want hij is opgestaan uit de doden en daarom mogen we weten dat wij vergeving hebben, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. En dan is het inderdaad zo dat de Heere wil dat we een rein en heilig leven leiden. Daarin is Israël ons een voorbeeld. Israël is uitgeleid uit Egypte, krijgt de wet om daardoor een leven te leiden anders dan de andere volken. En zo is bij ons ook de bedoeling in de toepassing. Wij behoren anders, gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. En wandelt als kinderen van het licht, want je bent licht in de Heere. Joas geeft opdracht dus tot een tempelreiniging. En hij is degene die daar uiteindelijk ook, heel in het bijzonder, als er dan allerlei gaven worden gebracht, maar daar komt eerlijk gezegd niet veel van terecht. Van die tempel, van dat herstel van de tempel. Hij geeft, de tempelreiniging, maar hij geeft opdracht tot herstel van de tempel. Je kan je indenken dat die tempel natuurlijk zo nu en dan reparatie nodig had. En zeker naar de tijd van de koningen die voor Joas geregeerd hadden. Die paar, zijn opa en zijn vader. Nou, die hadden niet veel op met de dienst aan de Heere. Maar die tempel die moest dus hersteld worden. En dan uiteindelijk wordt er over gesproken dat er een kist gemaakt moet worden om daar geld in te doen. Een offerblok, zou je kunnen zeggen. En daar wordt geld in gedaan en als die dan vol is, dan wordt die weggebracht en dan wordt dat geld geteld en dat wordt dan aan de mensen gegeven die het herstel moeten uitvoeren. En ik vind het heel bijzonder dat de Heer Jezus, dat hij ook een keer bij die offerkist zit. Dus ook daarin de lijn met Joas. Onder Joas werd die offerkist gemaakt door de priester Jojada. Maar in Lucas 21, vers 1 tot 4, daar lezen we: en toen hij opkeek, de Heer Jezus zat blijkbaar in de voorhof van de tempel, zag hij de rijken hun gaven in de schatkist werpen. En hij zag ook een zekere arme weduwe twee kleine munten daarin werpen. En hij zei: werkelijk, ik zeg u dat deze arme weduwe er meer dan allen ingeworpen heeft. Want die allen hebben van hun overvloed daarin geworpen als offergave aan God. Maar zij heeft van haar armoede alles wat ze van haar levensonderhoud had, daarin geworpen. Twee muntjes. Die jongen met die vijf broden en die twee visjes. Die gaf ook alles aan de Heere. En deze vrouw gaf eigenlijk ook alles aan de Heere. Twee muntjes maar. Maar de Heere zegt, ze heeft er meer in geworpen dan al die anderen die misschien wel tientjes en 100 euro bij wijze van spreken erin gegooid hebben. Want zij heeft van haar armoede gegeven. Een tante van mijn moeder, misschien dat ik het wel eens verteld heb, maar goed, een tante van mijn moeder, die was ook heel erg kerkelijk. Of ze echt geloven was, weet ik niet, zo goed heb ik ze niet gekend, maar die heeft dat een keer in de praktijk gebracht. Ze hadden het ook niet zo breed thuis. Haar man was gehandicapt, hij was kleermaker. En op een bepaald moment had ze eigenlijk al het geld wat in huis was, had ze in de collectezak gegooid. Ja, toen was er helemaal niks meer over en toen moest oma Arie naar de diaconie om te vragen of er toch nog wat terugkreeg, want ja, anders hadden ze niks te eten. Dus je had dat heel letterlijk uitgevoerd, wat hier door deze arme weduwe wordt gedaan. We zien dus eigenlijk een heleboel goede dingen van Joas. Maar Joas was ook een gewoon mens. Er zijn mensen in de Bijbel die heel veel op de Heer Jezus lijken en toch niet 100%. Want het zijn allemaal zondaren en ze hebben allemaal hun eigen specifieke tekortkoming en dat zie je bij Joas uiteindelijk ook gebeuren. Als je 2 Kronieken 24 leest, 2 Kronieken 24, daar lees je ook over die Joas. Die priester Jojada, die dus die Joas in feite tot koning gezalfd heeft en hem in het begin van zijn leven constant heeft gecoacht, zou je kunnen zeggen. Die koning Jojada was, of die priester Jojada was een grote steun en toevlucht voor koning Joas. Hij leunde eigenlijk op die Jojada. Aan de andere kant kan je zeggen, Jojada heeft hem nooit geleerd om zelfstandig te zijn. Dat is de andere kant. Want als die Jojada dan sterft, dan komen er vorsten. In vers 17 staat, na de dood van Jojada kwamen er echter de vorsten van Juda en ze bogen zich neer voor de koning. Toen luisterde de koning naar hen. Ze verlieten het huis van de Heere, de God van hun vaderen, en dienden de gewijde palen en de afgoden. Vanwege deze schuld van hen rustte er grote toorn op Juda en Jeruzalem. Hij zond onder hen profeten om hen tot de Heere te doen terugkeren. Ze waarschuwden hen, maar ze gehoorzaamden hun niet. Toen bekleedde de geest van God Zacharia, de zoon van Jojada, de priester, die hoger dan het volk ging staan. En hij zei tegen hen, zo zegt God, waarom overtreedt u de geboden van de Heere? Daarom zult u niet voorspoedig zijn. Omdat u de Heere verlaten hebt, zal hij u verlaten. Ze spanden echter tegen hem samen en stenigden hem op bevel van de koning met stenen in de voorhof van het huis van de Heere. Koning Joas herinnerde zich het gunstbewijs dat zijn vader Jojada aan hem bewezen had niet, maar doodde zijn zoon, die toen hij stierf zei, mogen de Heer het zien en vergelding eisen. En hier zien we dus dat zodra Jojada dood is, dat er dan mensen zijn om de koning heen, vorsten van Juda, die hem er heel makkelijk blijkbaar toe kunnen brengen om dan toch weer niet bezig te zijn met de dingen van de Heer, maar met de afgoderij. En dan de Heer in zijn geweldige genade stuurt profeten onder hen. Om ze terug te brengen. Bekeert u, bekeert u. Maar ze bekeren zich niet. En uiteindelijk komt het zelfs zover, zoals we samen gelezen hebben, dat Zacharia, de zoon van Jojada, de priester, dus een man die deze Joas heel goed gekend moet hebben, dat die door de Heere wordt aangegord met de geest van God en dat hij dan die boodschap brengt waarom zij dus de geboden van de Heere overtreden. En dat dat uiteindelijk funest zal uitpakken. En dan wordt deze zoon van Jojada wordt op bevel van de koning gestenigd in de voorhof van de tempel. Met andere woorden, men luistert niet naar het woord, men wil die woord, het woord van God niet meer horen. Oren dicht, de mond van God moet gestopt worden. En dat is iets wat ook in ons leven kan dreigen. Als de Heer ons ergens op wijst, op dingen die niet goed gaan in ons leven, als er afgoderij is, als er dingen zijn die niet naar de wil van de Heer zijn, en de Heer waarschuwt ons door zijn woord, door de prediking, dan gaan we misschien nog niet zo ver dat we dan iemand stenigen of doden, letterlijk doden, maar je kan iemand wel geestelijk doden. En denken van, nou, daar wil ik niks meer mee te maken hebben. Als die broeder spreekt, ga ik niet meer naar de gemeente. Of als die broeder die mij een keer daarop terecht geweest heeft, in mijn tegenwoordigheid komt, nou, dan mijd ik hem zoveel mogelijk. Het is zo belangrijk dat we inderdaad bereid zijn om te blijven luisteren naar het woord van God. Dat zit natuurlijk niet in ons mensen. Maar het is de Heer die in zijn genade ons ook zijn woord geeft. Zijn woord geschreven en gesproken door de profeten. Uiteindelijk door de Heer Jezus zelf. Aan de andere kant, Joas had waarschijnlijk heel erg geleund op Jojada. Zijn er ook mensen om ons heen waar wij op leunen? Een broeder of een zuster. Het is goed als er mensen om je heen zijn die je helpen. En die je helpen ook om te groeien in het geloof. Maar aan de andere kant kan je daar zo sterk op leunen dat je niet op eigen benen leert te staan in het geloof. Aan de andere kant, als je iemand misschien mag begeleiden, leer je hem dan ook of haar ook om op eigen benen te staan. Of wil je mensen aan je binden? Want dat zie je soms ook, hè, dat er voorgangers zijn die heel erg mensen aan zich binden. Alsof zij de enigen zijn die het woord goed brengen. Zijn wij bereid, als het niet goed gaat, om te luisteren naar wat de Heere door zijn woord tegen ons zegt? Als we dat doen, dan zal het uiteindelijk alleen maar voor ons eigen welzijn zijn. Joas, die bij die pilaar stond, toen hij tot koning werd gezalfd. Hij zal vestigen. Hij zal grondvesten. Hij zal stichten. Maar ja, daar vlakbij stond ook nog die andere pilaar, Boas. In hem is kracht. En als Joas daar nou maar ook wat meer naar gekeken had, naar die andere pilaar, in hem is kracht. Van zichzelf had hij die kracht niet. Als hij dat beleden had, dan had de Heer hem die kracht gegeven, ook om stand te houden toen die verleiding kwam van die vorsten van Juda. Maar hij, waarschijnlijk heeft hij te veel op zijn eigen kracht vertrouwd. Laten wij vertrouwen op de Heer, die gezegd heeft dat hij degene is die ons kracht wil geven, in wat voor omstandigheden we ook zijn. Glorie voor zijn naam. Amen. En de volgende keer, zo de Heer wil en vertoeft te komen, gaan we naar die andere koning kijken.